Ja. Goedenavond allemaal. We gaan weer beginnen met de Bijbelstudie woensdagavond. De eerste na de vakantie weer. We zijn blij dat we dat weer hier bij Helene in huis bij elkaar zitten. Hè? Om weer rondom het woord vergaderd te gaan lezen uit de brief van de apostel Petrus. Niet voor het lichaam van Christus, hè? Voor de kleine kudde. Waar gaan we over hebben? We zijn een paar weken geleden zijn wij geëindigd in vers 21. Hè, toen heb ik het nog over het woord van God gehad. Ja, het woord van God sterkt en al dat soort dingen meer. En nu gaan we met hoofdstuk 2 verder. En hoofdstuk 2 Petrus, hoofdstuk 2, vers 1. En er staat boven waarschuwing tegen de valse leraars. Nou, dat is een heel hoofdstuk. En het gaat over de valse leraars, valse profeten. En dan in hoofdstuk 3, dan zie je dat er dan ook de spotters komen. Dus het zijn allemaal waarschuwingen van Petrus tegen de verleiding. Waarom? Omdat in de grote verdrukking gaat het erom dat ja, het is één grote verleiding. Om de mensen te verleiden de antichrist aan te nemen in plaats van de ware Messias. Daar gaat het om. Daar draait de strijd om. De strijd tussen de waarheid en de leugen. En als iemand wil overhalen tot de leugen, dan ga je hem verleiden. Ja? Leiden is wat anders. Hè? Iemand naar de waarheid leiden. Of je gaat iemand verleiden. En dan ga je hem juist van wegleiden. Nou, daar gaan we het over. Laten we eerst de opening gebeuren. Vader, ik wil u danken dat u bij elkaar zit en naar uw woord. Om naar uw woord te luisteren. Ook de brief van Petrus, de tweede brief. We weten dat die voor de tijd is die, als wij bij de Heeren zijn, dat deze actueel wordt, Vader. En dat de kleine kudde en de grote verdrukking, de antichrist, al dat soort dingen, die worden dan een realiteit, Vader, en actueel. Maar daar kunnen we ook een hoop dingen van leren. Ook hoe u dan uw volk beschermt, maar ook hoe u uw plan ten uitvoer brengt, ook voor de gelovigen hier op aarde, met het volk Israël, Vader. Wilt u ons ook licht geven op dat woord? En dat vraag ik en dank ik alles in de naam van de Heer Jezus Christus, onze Redder en Heiland. Amen. Nou, hij zegt in vers 1, en er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u valse leraars zijn zullen, die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen. Ook de Heere die hen gekocht heeft, verloochenende en een haastig verderf over zichzelf brengende. En velen zullen hun verderfenissen navolgen, door welke de weg der waarheid zal gelasterd worden. En zij zullen door gierigheid met gemaakte woorden van u een koopmanschap maken, over welke het oordeel van overlang niet ledig is en een verderf sluimert niet. Nou, je ziet die valse profeten en de valse leraars. En wat zie je wat ze doen? Ze brengen verderfelijke ketterijen. Die zullen ze invoeren. Ja? Een ketterij is natuurlijk een valse leer. Die afwijkt van de ware leer. Ze verloochenen de Heeren. Dat doen ze. En ze brengen een haastig verderf over zichzelf, inderdaad. Maar je ziet, velen zullen ook hun verderfenissen navolgen, waardoor de weg van de waarheid gelasterd zal worden. Dus ja, het is belangrijk dat je dus natuurlijk waarschuwt. Ja. En hij zegt ook, er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u valse leraars zijn zullen. Onder het volk, ja, wat bedoelt hij daarmee? Ja, bedoelt hij het volk Israël? En dat is in tegenstelling tot de profeten die wij hiervoor lezen. Ja. Als je kijkt in hoofdstuk 1 vers 21, dat zijn de ware profeten. Kijk, de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. Dat zijn de profeten, dat zijn de ware profeten, die zijn door de Heilige Geest gedreven en die hebben het gesproken en dat is opgeschreven in de Bijbel. Ja, je kijkt, kan je zo ook even in 1 Petrus kijkt. 1 Petrus 1 vers 10. Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofiteerd hebben van de genade aan u geschied, onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus, en wat staat daar, die in hem was. Dus hier weer, hè, door de Heilige Geest gedreven, en het is de geest van Christus die in hen was. En die hebben tevoren getuigd het lijden dat op Christus komen zou, en de heerlijkheid daarna volgende, de welke geopenbaard is, dat zij niet zichzelf, maar ons bediende, de dingen, deze dingen die u nu aangediend zijn, bij degene die u het evangelie verkondigd hebben, door de Heilige Geest die van de hemel gezonden is. In welke dingen de engelen begeren zijn in te zien. Hier ook weer die profeet, ja, de geest van Christus die in hun is, die hebben geprofeteerd, ja, over die Messias, over het lijden wat zou komen, en de heerlijkheid die volgt. En, ja, dat is geopenbaard, ze dienden niet zichzelf, maar ons, zegt Petrus. Ja, nou, denk bijvoorbeeld aan, met Pinksteren natuurlijk. Ons bedienden deze dingen die u nu aangediend zijn. Door degene die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest. Nou, dat zijn natuurlijk ook de apostelen. Nou, hier ook. Dus dat is dus, daar zie je dus. Dat is, dat zijn de ware profeten. Maar ja, meneer spreekt over een valse ware profeten, omdat er ook valse profeten die onder het volk geweest zijn. En dat is altijd al zo geweest. En hij zegt, oké, dat was toen zo, maar dat is nu nog steeds zo. Wat dat betreft is er niets nieuws onder de zon. Ik ben nou prediker aan het lezen en dan lees je dus, er is niets nieuws onder de zon. Het gebeurt, heel veel dingen die gebeuren, die nu gebeuren, die zie je, die zijn in het verleden ook altijd al geweest. Nou, wat is een valse profeet, ja? Nou, gaan we mee even in Deuteronomium. Dus, wat lezen we hier eigenlijk? Zowel in het Oude Testament heeft Israël altijd te maken gehad met valse profeten. En zo zal het ook in de grote verdrukking zijn. Denk bijvoorbeeld aan de valse profeet. Zeg je toch in de grote verdrukking? Ja. Ja, een openbaring, ja. Nou, Deuteronomium 13. Deuteronomium 13, ja. Nou, nummer 13, getal 13 is op zich, ook in de Bijbel. Ja, veel mensen geloven in 13, is ongeluksgetal toch? Vrijdag de 13e. Maar nummer 13 in de Bijbel is ook niet altijd even gunstig. En hoofdstuk 13 gaat over de profeten, de valse profeet. Deuteronomium 13. Daar lezen we het een en ander. Wanneer een profeet, want dus wat is een valse profeet? Nou, wanneer een profeet of dromendromer in het midden van u zal opstaan en u geven een teken of wonder, en dat teken of dat wonder komt, dat hij tot u gesproken had, zeggende, laat ons andere goden die gij niet gekend hebt navolgen en dienen, en hen dienen. Gij zult naar de woorden van die profeet of naar die dromendromer niet horen. Want de Heer uw God verzoekt uw lieden om te weten of gij de Heer uw God lief hebt met uw ganse hart en met uw ganse ziel. De Heer uw God zult gij navolgen en hem vrezen en zijn geboden zult gij houden en zijn geboden zult gij houden en zijn stem gehoorzaam zijn en hem dienen en hem aanhangen. En dezelfde profeet of dromen zal gedood worden, want hij heeft tot een afval gesproken tegen de Heere uw God, die uw lieden uit Egypteland heeft uitgevoerd en u uit het diensthuis verlost, om u af te drijven van de weg die u de Heere uw God geboden heeft om daarin te wandelen. Zo zult gij het boze uit het midden van uw weg doen. Nou, dat is een valse profeet. Wat doet een valse profeet? Nou, als je kijkt in vers 2, laat ons andere goden die gij niet gekend hebt navolgen en hen dienen. Dat is gelijk al tegen het eerste gebod in. Want wat zegt hij in het eerste gebod? Ik ben de Heer uw God, die moet je lief hebben. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En dat is wat ze doen, ja. Het is tegen het eerste gebod. Het lijkt natuurlijk wel heel erg, echt als je kijkt in één. Een profeet zal opstaan en die geeft tekenen en wonderen. Nou, je weet, bij Israël tekenen en wonderen is belangrijk. Dus dan zal er zo iemand opstaan. Die dat ook doet. Denk aan Mozes met die staf. En die anderen deden dat ook. Maar je ziet hier in vers 2. Dan zie je dus. Laat ons andere goden dienen. En dan zegt hij. Ja, daar moet je dus niet naar luisteren. En wat moet ze met iemand doen? Nou, dus niet naar hem luisteren. Ja. Je ziet hier. Het is ook een tegelijkertijd is het ook een test van God. Want er staat in vers 3, want de Heer uw goed, God, verzoekt u lieden om te weten of gij de Heer uw God lief hebt met uw ganse hart en met uw ganse ziel. Nou, dat is een verzoeking. Nou, leidt ons niet in verzoeking. Hij zal hun bewaren van de verzoeking die over de hele wereld komen zal. Dat gaat over de grote verdrukking. Daar is het ook exact hetzelfde. Is het die test, wie is de ware Jood? Die heeft God lief. Ja? En die valt niet voor die valse profeet. De valse Jood, die de Heer niet lief heeft, ja, die kiest voor de antichrist. Zie, dus ook, de grote verdrukking is ook een verzoeking, een test van God. En zo wordt Israël gezuiverd. Wat interessant is ook in vers 5, je ziet ook dat ze hem dus, ze moeten niet naar hem luisteren, het is een test. Vers 4, zeg je, je moet God, de Heere, met hoofdletters, dat is zijn naam, die zul je navolgen en vrezen. En zijn geboden doen, gehoorzaam zijn, hem dienen, en dat moeten ze doen. En wat doe je met die profeet? Diezelfde profeet, of dromen, die zal gedood worden. Zo moest dat in Israël. Waarom? Wat heeft hij gedaan? Hij heeft tot een afval gesproken tegen de Heer uw God. Dat woordje afval. Hè? Paulus spreekt ook over, eerst moet de afval komen. Dit zijn profeten die spreken afval. Afval. Afvalligheid. Dat is het. Afvalligheid van de ware God. Ga je vanaf. En die zie je ook verder in het vers staan. Om u af te drijven van de weg die u de Heere, uw God, geboden heeft. Om daarin te wandelen. Dat is die afval. Dus weg van de weg. Dus als de Christus zegt, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Ik ben die weg. Dus je moet op die weg wandelen. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Nou, de valse profeet spreekt een afval. Dat je niet die weg gaat verwandelen. Dus dan kom je ook niet bij de waarheid. Dan ga je naar de leugen. Dat is wat ze doen. Het zijn leugenaars. Kijk in Jeremia 23. Jeremia 23. Dit is wat God over de profeten zegt, die hun waarschuwt. Hè? En Petrus waarschuwt er ook voor, krijgt die grote verdrukking. Maar hier in het Oude Testament, zie je in hoofdstuk 23, Jeremia. Zie je, dit is wat God over hen zegt. Wee de herders, die de schapen mijner weide ombrengen en verstrooien, spreekt de Heere. Daarom zegt de Heere, de God Israëls, alzo van de herders die mijn volk weiden, gijlieden hebt mijn schapen verstrooid en hebt hen verdreven en hebt hen niet bezocht. Zie, ik zal over u bezoeken de boosheid uw handelingen, spreekt de Heer. Zie je de herders? Herders horen zijn volk te weiden. En hoe doe je dat? Weiden, nou, het is natuurlijk een beeldspraak, een herder en schapen. Het stond vandaag ook nog in de krant bij ons, of gisteren, vandaag geloof ik. Over dat je kan nu de herder in het bos, zijn jullie nu in de buurt. En ze hebben allemaal zo'n stempel, een heel verhaal waar hoe dat al gaat. En dan weten ze precies ook, hebben ze elke week een andere kleur. Maar en dan weet je ook wanneer die lammetjes geboren worden. In januari, dus vroeg dit jaar, volgend jaar. Nou wijk ik even af, maar in ieder geval, ze zijn constant die beesten aan het verplaatsen. En dat ze kunnen grazen, dat is natuurlijk wat je doet. Weiden, dat ze te eten hebben. Nou, in overdrachtelijke zin. Dat geldt voor ons natuurlijk ook en de gelovigen. Israël is de kudde, ja, dat zijn de schapen. Vandaar ook de kleine kudde, ja, de ware gelovigen. En die moeten gewijd worden. Die kleine kudde is gewijd met het ware woord van God. Niet met de leugen. Nou, en dat zijn de ware herders. Nou, als je kijkt, dus hij waarschuwt ervoor, ja, voor de valse herders. Die de schapen mijne weide ombrengen en verstrooien. En in vers 2, daarom zegt de Heere, de God Israëls, al zo van de herders, die mijn volk weiden, gij lieden hebt mijn schapen verstrooid en hebt hen verdreven en hebt hen niet bezocht, ik zal over u bezoeken, de boosheid uw handeling, spreekt de Heere. En ik zal het overblijfsel mijn schapen zelf vergaderen uit alle landen waarheen ik hen verdreven heb. Wie zijn dat? Dat overblijfsel. Het gelovige overblijfsel, de kleine kudde. Die zullen weer teruggebracht worden tot hun kooien. Nou, wanneer gebeurt dat? Nou, dat gebeurt eenmaal aan het eind van de grote verdrukking. in het begin van het koninkrijk, dan zegt de Heer Jezus toch ook, ik zend mijn engelen overal en ze zullen ze overal vergaderen waar ze verstrooid zijn. Ja, het is juist zaak dat ze op dat moment, in de grote verdrukking, niet in Israël zijn. En dat ze verstrooid zijn, daar blijven. Want nu ook Israël, het is niet God wat dat daarin teruggebracht heeft, want God gaat ze eenmaal terugbrengen. Ja, en dat is nu nog niet gebeurd. En dan zullen ze vruchtbaar zijn en vermenigvuldigen. Ik zal herders over hen verwekken die in weiden zullen. Wie zijn dat? Denk even na. De 12. Petrus, Jacobus, Johannes, ja? De Heer Jezus, ja? Toen hij kwam heeft hij hun aangesteld. En Petrus spreekt ook over het weiden van de kudde. En de Heer Jezus zegt ook tegen hem, 3 keer, hebt gij mij lief, ja? Bijt mijn schapen, hoed mijn lammen. Dus ik zal herders over hen verwekken die hen weiden zullen, en zij zullen niet meer vrezen, nog verschrikt worden, nog gemist worden, spreekt de Heer. Nou, dat zijn de goede herders, ja? De Heer Jezus zegt, ik ben de goede herder, en zij zullen ook goede herders voor het volk zijn. Zie de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik uit de David een rechtvaardige spruit zal verwekken. Die zal koning zijnde, regeren en voorspoedig zijn, en recht en gerechtigheid doen op aarde. En dan spreek ik natuurlijk over de Heer Jezus in het koninkrijk. Je ziet ook het koninkrijk op aarde. Nou, we maken een sprongje naar vers 11. Je ziet in vers 9, dan spreekt hij ook een profetie over de valse profeten uit. Jeremia zegt in vers 9, aangaande de profeten. Mijn hart wordt in mijn binnenste gebroken. Al mijn beenderen bewegen zich. Ik ben als een dronken man en als een man die de wijn te boven gaat. Waarom? Vanwege de Heere en vanwege de woorden zijner heiligheid. Waarom is hij zo ontdaan, zeg maar? Van binnen gebroken. Naar vers 10, en ziet wat er gebeurt in het land met Israël. Want het land is vol overspelers. Want het land treurt vanwege de vloek. De weide, de woestijn verdorven. Omdat hun loop boos is en hun macht niet recht. Want beide profeten en priesters, wat zijn het? Huichelaars. Zelfs in mijn huis vind ik hun boosheid, spreekt de Heer. Daarom zal een weg hun zijn als zeer gladde plaats in de donkerheid. Zij zullen aangedreven worden en daarin vallen. Want ik zal een kwaad over hen brengen in het jaar hun bezoeking, spreekt de Heer. Ik heb wel ongerijmdheid gezien. Kijk, in de profeten van Samaria. En wat doen ze? Die door de Baal profeteren. Zie je, dat is de afgoderij. Baaldienst. En mijn volk, wat doen ze? Verleiden. Verleiden naar de Baal. In principe is hetzelfde, ook bij ons natuurlijk. Valse leerlingen, van wie zijn ze? Ook van de duivel. Het is Baaldienst, hoor. In de grote verdrukking precies hetzelfde. En dan zie je, in vers 15, er staan heel veel, kijk, in, zie hoe God erover denkt, hè. Het is een gruwel. In vers 14, maar in de profeten van Jeruzalem zie ik afschuwelijkheid. Huichelaars, zegt hij. Afschuwelijkheid. Ze bedrijven overspel en gaan om met valsheid en sterken de handen der boosdoeners. Opdat zij zich niet bekeren, eigenlijk van zijn boosheid. Zij allen zijn mij als Sodom en haar inwoners al gemorren. Het ziet er allemaal goed uit, mooi uit. Ze spreken in de naam van de Heer, hè. Hebben we dat nu ook niet? Kerken, die praten over Jezus, praten over God. De katholieke kerk ook bijvoorbeeld, hè. Komt uit Baal, spreekt ook over Christus en over God en over Maria en over de Bijbel. Maar het is puur Baaldienst. Komt uit Babel. Dus het komt erop aan dat ze die profeten, dat ze die herkennen. En wat zegt God erover? Daarom zegt de Heer, dus hij ziet ze als Sodom en haar inwoners als Gomorra. In de Openbaring lees je ook dat hij spreekt over Jeruzalem. Dat noemt hij Sodom zelfs. Zo erg is het eraan toe. Daarom zegt de Heer Schade van deze profeten al zo. Zie, ik zal hem met alsem spijzigen en met gallenwater drinken. Want van Jeruzalems profeten is de huichelarij uitgegaan in het ganse land. Hier zie je weer het woord huichelaar. En wat is dat dan voor huichelarij? Je kijkt in vers 16. Zo zegt de Heere, de Heerscharen, hoort niet naar de woorden der profeten die u profeteren. Zij maken u ijdel. En wat doen zij? Zij spreken het gezicht huns harten niet uit des Heeren mond. Hé, hey, uit ons hart kan niet veel goeds voortkomen, toch? Ze spreken uit het gezicht huns harten en niet uit des Heeren mond. En dat is de huichelarij. Ja, en ja, als je ook kijkt in de kanttekening, dan zegt ze ook, het is onheilig, het is profaan. Wat is profaan? Profaanheid, ja, dat is onheilig, godslasterlijk. Dus je kan God, dingen over God spreken, die uit de Bijbel komen. En maar als je ze verdraait, zijn ze godslasterlijk. Paulus spreekt ook over dat ze zullen in meerdere goddeloosheid toenemen. Spreekt hij over geloven die afwijken van het woord en waarheid. En dan noemt hij het goddeloosheid. Dus ja, dat zijn ernstige dingen. Dus je ziet die huichelarij, ze spreken het gezicht van hun harten, maar ze spreken niet uit des Heeren mond. Zij zeggen steeds tot degene die mij lasteren, de Heer heeft het gesproken. Gij lieden zult vrede hebben, zie je? De Heer heeft het gesproken. Gij lieden zult vrede hebben. En tot al wie naar zijn harten goeddunken wandelt, zeggen zij, u lieden zal geen kwaad overkomen. Nou, dat moeten wij niet doen. Als je de Bijbel leert, dan kan je niet tegen iedereen naar zijn harten goeddunken, die naar zijn harten goeddunken wandelt, zeggen, u zal geen kwaad overkomen. De Bijbel is niet altijd zo over ons. Die waarschuwt ons juist om de bepaalde wanden juist af te leggen, omdat het kwade juist van overkomt. Dus ja, dus hier zie je dus dat staan. Kijk ook in vers 25. En God zegt, ik heb gehoord wat de profeten zeggen die in mijn naam leugen profeteren. Zeggen, ik heb gedroomd. Ik heb gedroomd. Ik heb een visioen gezien. Dat horen we nu ook wel eens, toch? God sprak tot mij. Of ik heb Maria gezien. Zei die mevrouw tegen jou. Er zijn ook die zeggen, ik heb een engel gezien. Ik heb de Heer Jezus gezien. Ja, en toen kon ze sterven. Ja, religie, hè? Allemaal religie, wat je hier ziet staan. En religie is huichelarij. En ze spreken niet uit des Heeren mond, maar het gezicht van hun harten. Dus wat zij met hun harten, met ogen hun harten, zeg maar, zien. Het komt voort uit hun eigen bedenksels. Ik kijk in vers 26. Hoe lang is er dan een droom in het hart der profeten die de leugen profeteren? Ja, het zijn profeten van hun harten bedriegerij. Die daar denken om mijn volk, mijn naam te doen vergeten door hun dromen. Die zijn ieder zijn naaste vertellen, gelijk als hun vaders, mijn naam vergeten hebben door de Baal. Zie je dat hier ook, ja, ook weer niets nieuws onder de zon. Ze, kijken. Die daar denken om mijn volk, mijn naam te doen vergeten. Je ziet, het zijn profeten van hun hartenbedriegerij. En ze hebben dromen. En ze profeteren wel. Maar het is een leugen. En dan zie je ook in vers 28 dat de profeet bij welke een droom is, die vertellen de droom. En bij welke mijn woord is, die spreken mijn woord waarachtiglijk. Wat heeft het stroom met het koren te doen? Nou, wat zegt Johannes de Doper? Hij zal u met de Heilige Geest met vuur dopen. En hij zal het kaf vergaderen. En het stro zal die met vuur verbranden. Zij zijn het. Nou, en dat is waar het om gaat in de grote verdrukking. Ja, het is Baaldienst. En dan zal het kaf van het koren gescheiden worden. Je hebt degene die spreken namens de Heeren. En je hebt degene die zegt, ja, Heer, Heer, wij spreken in de naam des Heeren. Maar het helemaal niet doen. En dat kan, en dat klopt ook, want het is natuurlijk niet in overeenstemming met het woord van God. Nou, en dan zien wij hierin, even kijken. Ja, dan zie je in vers 29. Is mijn woord niet al zo als een vuur, spreekt de Heer, en als een hamer die een steenrots te morzel slaat? Dat is niet altijd van, wat zei hij er net ook weer? U lieden zal geen kwaad overkomen. En de Heer heeft gesproken, gij lieden zult vrede hebben. En dat soort dingen allemaal. Wat zegt Paulus ook? Vrede, vrede, geen gevaar. Dat wordt gezegd in de grote verdrukking. Kijk, we hebben toch vrede, er is geen gevaar. Antichrist heeft vrede gesloten. Maar let op, wat zegt het woord? En dat is de standaard. En dan is het woord als een vuur en een hamer die een steen op zijn mossen slaat. Daarom zie ik, ik wil aan die profeten. Dat wil zeggen, ik zal ze. Ik zal ze, die profeet spreekt de Heer. Die mijn woorden stelen en ieder van zijn naasten. Zie ik wil aan de profeten, spreekt de Heer. Die hun tong nemen en spreken. Hij heeft gesproken. Zie ik wil aan degene die valse dromen profeteren, spreekt de Heer. En vertellen en verleiden mijn volk met hun leugens en met hun lichtvaardigheid. Daar ik hen niet gezonden en hen niets bevolen heb, en zij dit volk gans geen nut doen, spreekt de Heer. Nou, hier zie je, dat is allemaal in verband met de Baaldienst, met Israël toen. Maar de Baaldienst, dat is, we hebben nu ook nog steeds Baaldienst. Je hebt de religie, je hebt de gelovigen, je hebt de gelovigen die het woord en waarde recht snijden, maar je hebt ook gelovigen die het woord en waarde niet recht willen snijden. En men bewust iets anders verkondigt. Wat is dat dan? Dat is ook Baaldienst. Dat is allemaal afgoderij. En het zijn valse profeten. Overal waar de waarheid is, daar komt de leugen. Die komt erbij. En probeert dan mensen te verleiden naar de leugen. Dus het probleem is niet dat zij het woord van God, zeg maar, ontkennen. Dat is eigenlijk, je kan beter mensen hebben, nou, die ontkennen het gewoon. Open en duidelijk. Nee, juist, het is zo. Het gaat erom degene die dus het woord juist gebruiken. Ja? En dan lijkt het dus alsof het van de Heer is, maar verleiden de mensen. Dat is de Baaldienst. Ze zeggen in zijn naam te spreken en daardoor worden mensen dus verleid. En zo zit dat. En dat was toen zo, en dat is nu zo, en dat is straks ook zo. Totdat Christus helemaal op de troon zit in het koninkrijk. Dan hoeven ze het niet meer te proberen. Maar voor die tijd, ook in de bedeling der genade. Nou, ik heb daar even een paar voorbeelden even gehouden van. Eén koning in de geschiedenis van Israël. Eén koning, dit is wat de Heer erover zegt. 1 Koningen 22 vers 11. En jullie zullen misschien ook een voorbeeld ervan weten. 1 Koningen 22 vers 11. Dat is... Het Agab. En die wil strijden, ja. En, nou ja, het is te veel om het allemaal te lezen, gaan we niet. Maar in vers 2 zie je, Jozefat was koning van Juda. En die kwam tot de koning van Israël. Dat is Agab. En dat was natuurlijk een goddeloze koning. En die willen Agab die wil strijden tegen de Syriërs. En dan vragen ze af, ja, dan moeten we dat nou gaan doen. En dan zie je in vers 7, Jozefat, de koning van de twee stammen, die zegt, is hier niet nog een profeet des Heren dat wij het van hem vragen mochten? Nou, die wordt al gehaald, dat is Micha in vers 8. Nou, dan zie je in vers 9, toen riep de koning van Israël een kameling en hij zeide, haal haastiglijk Micha, de zoon van Jimla. Nou, even kijken hoor. En dan zie je vers 10. De koning van Israël nu en Jozefat, de koning van Juda, zaten elk op zijn troon bekleed met hun klederen op het plein aan de deur der poort van Samaria. En al de profeteerden in hun tegenwoordigheid. En Zedekia, de zoon van Kenaana, had zich ijzeren hoornen gemaakt en hij zeide, zo zegt de Heer, met deze zult gij de Syriërs stoten totdat gij hen gans verdaan zult hebben. En al de profeten profeteerden al zo zeggende, trek op naar Ramoth en Gilead. En kijk wat ze zeggen, en gij zult voorspoedig zijn, want de Heere zal zijn hand des konings geven. Dus God, Jehovah, staat onder ons, achter ons, en hij zal ons de overwinning geven. Nou, en dan komt in vers 13, de bode, nu die heen gegaan was, om Micha te roepen, sprak tot hem, zeggende, zie toch, de woorden der profeet zijn uit één mond goed tot de koning. Dat toch uw woord zij gelijk als het woord van één uit hen en spreek het goede. Maar Micha is geen valse profeet. Dus wat gaat Micha doen? Die gaat de waarheid verkondigen. Doch Micha zeide zo waarachtig. Kijk, als de Heere leeft, hetgeen de Heere tot mij zeggen zal, dat zal ik spreken. Maar ja, dan zie je in vers 15, als hij tot de koning gekomen was, zo zeide de koning tot hem... Micha, zullen wij naar Ramoth en Gilead in strijden trekken of zullen wij het nalaten? En hij zeide tot hem, trek op en gij zult voorspoedig zijn, want de Heer zal het in de hand des konings geven. Nou zegt hij wat ze willen horen eigenlijk. Maar ze weten gelijk al, nee, dat is waarschijnlijk niet de waarheid. En de koning zeide tot hem, tot hoeveel reizen zal ik u bezweren, opdat gij tot mij niet spreekt, dan alleen de waarheid in de naam des Heren. En dan zegt hij, en hij zeide, ik zag het ganse Israël verstrooid op de bergen, gelijk schapen die geen herder hebben. En de Heren zeide, deze hebben geen heer, en Iegelen keerde weder naar zijn huis in vrede. Toen zei het koning van Israël tot Jozef had, heb ik tot u niet gezegd, hij zal over mij niets goeds, maar kwaad profiteren. Verder zeide hij, daarom hoorde het woord des Heren. Ik zag de Heren zitten op zijn troon, en had al het hemelse heer staande nevens hem aan zijn rechter en aan zijn linkerhand. En de Heren zeide, wie zal Achab overreden dat hij optrekken en vallen te Ramoth in Gilead? De ene zeide al dus, en de ander zei al zo. En toen ging een geest uit en stond voor het aangezicht des Heren en zeide, ik zal hem overreden. En de Heren zeide tot hem, waarmee? En hij zeide, ik zal uitgaan en een leugengeest zijn in de mond van zijn profeten. En hij zeide, gij zult overreden en zult het ook vermogen. Ga heen en doe al zo. Nu dan, zie, de Heer heeft een leugengeest in de mond van al deze uw profeten gegeven. Dus al die profeten, die hebben allemaal een leugengeest. En ze liegen. En de Heer heeft kwaad over gesproken. Dat is de waarheid. Nou, willen we de waarheid horen? Toen trad Zedekia, de zoon van Kenaan, toe. Kijk wat hij doet. En sloeg Micha op de kinderbak. Net zoals Christus. En hij zeide, door wat weg is de geest des Heren van mij doorgegaan om u aan te spreken. En Micha zeide, zie, gij zult het zien aan dezelfde dag als gij zult gaan van kamer in kamer om u te versteken. Moet je verstoppen. Nou ja, en dan zie je, oh ja, dan lezen we even verder. De koning van Israël nu zeide, neem Micha en breng hem weder tot Amon, de oosten der stad, en tot Joas, de zoon des konings. En gij zult zeggen, zo zegt de koning, zet deze in het gevangenhuis en spijst hem met brood der bedruktheid en met water der bedruktheid, totdat ik met vrede, terugkom. Dus er wordt hier gevangen gezegd, omdat je de waarheid spreekt. En Micha zeide, indien gij enigszins met vrede wederkomt, zo heeft de Heere door mij niet gesproken. Verder zeide hij, hoort gij volk al te raden. Nou, daarna zie je Achab's nederlaag en dood. Dus de Heer zei, je moet niet optrekken. Ze luisterden naar een valse profeten. Het resultaat is, ze werden verslagen. Achab werd gedood. En die profeet waarvan hij zegt, je zal van kamer naar kamer gaan om je te versteken. Dat staat verderop, zie je ook dat dat letterlijk gebeurt. En die profeet wordt vervolgd en wordt ook gedood. Nou, hier zie je dus het voorbeeld van een valse profeet en degene die profeet in de naam des Heeren. En daar hebben we dat in het volk Israël vele van gezien. Kijk even in Jeremia 14 vers 14. Dat is niet een heel stuk. Jeremia 14 vers 14. Jeremia 14 vers 14. En je ziet het, ze luisteren niet. Nou, dan is het ook het resultaat. Dus het is niet altijd. Het is vrede en hij is achter ons en hij zal u de overwinning geven. Nee, God zei duidelijk, je moet niet gaan. En in 14 vers 14, en de Heere zeide tot mij, in vers 13, toen zeide ik, ach Heere, Heere, zie die profeten zeggen hun, gij zult geen zwaard zien en gij zult geen honger hebben, maar ik zal u een gewisse vrede geven in deze plaats. Ja, dat is wat de mensen graag horen. En de Heere zeide tot mij, die profeten profeteren vals in mijn naam. Ik heb hen niet gezonden, nog hun bevel gegeven, nog tot hen gesproken. Zij profiteren jullie een vals gezicht en waarzegging en nietigheid en, dat staat daar weer, dan krijg je het weer, bedriegerij hun harten. Al wat komt allemaal uit het hart voort. Het zijn bedriegers en het zijn leugenaars. Daarom zegt de Heer al zo, aangaande profeten die in mijn naam, zie je, daar heb je het weer. Ze profiteren wel in de naam des Heeren. Dus het ziet er allemaal echt uit. Daar ik hen niet gezonden heb, maar het zijn profeten die niet door hem gezonden zijn. Ga maar even naar 28, hoofdstuk 28. Nee, ik ga door. Er zijn nog een aantal teksten die ik ook even, maar dit is eigenlijk wel genoeg. We gaan nu naar Matthäus 7, vers 15. Matthäus 7, vers 15. Er zijn meer voorbeelden van te geven, maar dan zie je ook dat de Heer Jezus ook hun daarvoor waarschuwt. En dan noemt hij ze ook, Matteüs 7, 15, wacht u van de valse profeten, dewelke in schaapskleden tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven. Nou, wij zeggen dat natuurlijk ook wel eens. In schaapskleden. Ja, hoe zeggen wij? Ja, een wolf. Kon niet opkomen. Een wolf in schaapskleden. En waarom zegt men dat? In schaapskleden. Ja? Nou, een wolf ziet er natuurlijk gevaarlijk uit. Want een schaap ziet er lief uit. Vriendelijk. Ja? De mensen aan de mond praten. Vertellen wat ze willen horen. Ja? Uiterlijk vertoon. Ja? Schaapskleden. Het ziet er niet uit als de leugen. Maar van binnen zijn zij niet gewoon maar wolven. Maar grijpende wolven. En de Heer Jezus waarschuwt voor die profeten. Want kijk in vers 21. Want niet een iegelijk die tot mij zegt. Heere, Heere zal ingaan in het koninkrijk der hemelen. Maar die daar doet de wil mijns vaders die in de hemel is. Velen zullen te die dagen tot mij zeggen. Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofiteerd. En in uw naam duivelen uitgeworpen. En in uw naam vele krachten gedaan. Om in de naam van de Heere, ja. En dan zal ik hun openlijk aanzeggen, ik heb u nooit gekend, ga weg van mij, gij die ongerechtigheid werkt. Ja, in vers 16 en 17 spreekt hij over dat je ziet aan de vrucht kan je de boom herkennen. Nou, denk maar eens aan de genezen bijvoorbeeld, wat zegt hij allemaal? In de naam van Jezus. Ga uit. In de naam van Jezus, sta op. Of in de naam van Jezus zeg ik dit of zeg ik dat. Het is allemaal in de naam van hem. Hoe herken je ze? Nou, de vrucht. We zien ook, hoe lang hou je de schijn op? Heel vaak gaat het fout. Maar buiten dat, met het woord, kunnen wij natuurlijk het valse van de ware onderscheiden. En let op, hè. Het woord en waarheid recht snijden is de enige mogelijkheid voor ons om de waarheid hoog te houden. En de leugen te ontmaskeren. Kijk ook in Matteüs 24. Dan spreekt de Heer over die tijd waarin Petrus zijn brief, dat die actueel is. Matteüs 24, vers 5. Dan zegt de Heer Jezus in vers 4. Zie toe dat niemand u verleide. Waarom? Want velen zullen komen onder mijn naam, zeggende ik ben de Christus. En zij zullen velen, daar heb je het weer, verleiden. Je ziet ook in vers 11. En vele valse profeten zullen opstaan en zullen er velen verleiden. En 23. Als dan zou iemand tot uw lieden zal zeggen, zie hier is de Christus, of daar gelooft het niet. Want er zullen valse Christussen en valse profeten opstaan. En zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij, indien het mogelijk waren, ook de uitverkoren zouden verleiden. Zie, ik heb het u voorzegd. Vele valse christenen, christussen en valse profeten. En wat doen ze? Grote tekenen en wonderheden. Zie je? Dus onderscheid dat is nou maar eens van een ware en een valse profeet. En hoe verleiden ze? Nou, door die tekenen en wonderen. Maar een valse profeet doet valse tekenen. Ja? Kijk bij mij in Openbaring 2. Nou, dat is dus de grote verdrukking, hè? Openbaring 2. Vers 2. Dat zijn toekomstige gemeenten. Dat is niet de geschiedenis van de kerk, wat we hier zien. Het is een brief aan Efeze. En dat is een we hebben bij de brief van Paulus hebben we ook Efeze. Maar ja, kijk nou eens naar Efeze. Wat is er nog van over? Ja? Ik weet niet of daar een genade gemeente zit, überhaupt of daar wat zit. Maar als de grote verdrukking helemaal is in Efeze, is daar weer een gemeente. Hè? Hij schrijft aan de engel de gemeente van Efeze. Kijk in vers 2. Ik weet uw werk en uw arbeid en uw lijdzaamheid en dat gij de kwade niet kunt dragen. En dat gij beproefd hebt, degene die uitgeven, dat zij apostelen zijn. Ze geven zich ervoor uit. En zij zijn het niet. En heb hen leugenaars bevonden. Zijn leugenaars. In vers 9 zegt hij ook. En schrijf aan de engel der gemeente. Nee. Even kijken. Ja, nee, ik moet... Synagoge van Satan. Oh ja, toch ja. Ik weet uw werk en verdrukking. En armoede, doch gij zijt rijk. En de lastering degene die zeggen dat zij Joden zijn. En zijn het niet. Maar zijn een synagoge de Satans. Ja, misschien zijn ze uitwendig wel een Jood. Besneden en alles. Maar wat zegt Paulus van de ware Jood? Die in het hart besneden is, ja. Stefanus ook, hè. Gij onbesneden van hart en oren. Ze waren besneden. Ja, ze hoorden bij het volk van God. En toch waren ze onbesneden van hart en oren. En ze waren Joden. Hier ook. Ze zeggen Joden te zijn, maar in Gods ogen zijn ze het niet. Maar ze zijn een synagoge des Satans. Wat is een synagoge? Dat is een leerhuis van de Satan. Maar waar zit de Satan? Waar, hè? De synagoge van de Satan. Kijk, waar ging vroeger het woord des Heren vanuit? Dat was vanuit Jeruzalem, toch? In de grote verdrukking. Wie zien we dan in Jeruzalem zitten? De antichrist, ja? Satan die gaat van daaruit de mensen leiden en regeren. In openbaring 11 zien we hem zitten. En dan, dat is wat ik net in het begin ook zei. Openbaring 11. Waar staat het ook weer? Vers 8, ja. Kijk, en een dode lichaam zullen liggen op de straat, de grote stad, die geestelijk genoemd wordt, Sodom en Egypte, als waar ook onze Heer gekruist is. Dus in de tijd dat de antichrist daar zit, en dat allemaal zich afspeelt daar, is Jeruzalem wordt genoemd door God Sodom. Nou, dat is niet veel goeds. En we lazen dat net in het Oude Testament ook, dat hij het daar ook over zei. Geestelijk gezien. Baaldienst, afgoderij. Ze profiteren een afval van God. Het beest, de valse profeet en de antichrist. De onheilige drie-eenheid. De duivelse zogenaamde drie-eenheid. Want dat kan niet. Er is maar één die kan zeggen wij zijn drie en we zijn één. Maar het is een nagemaakte drie-eenheid. Goed, in ieder geval. Dus, we gaan terug naar 2 Petrus. Zie je dus, er zijn, we hebben er nou een paar genoemd, wat we nog meer kunnen doen, maar er zijn dus al die tijd valse profeten onder het volk geweest. Dat weet Petrus, en dan spreekt hij over het volk Israël. Gelijk ook onder u valse leraars zullen zijn, die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen. Nou, we weten, nu zijn er ook valse profeten en leraars. He, Paulus, we hadden het net over wolven schaapskleren, maar hij roept toch in Handelingen 20 de ouderling uit Efeze, en wat zegt hij, ook onder u zullen wat? Mannen opstaan, die zullen spreken, verkeerde dingen onder je. En dan spreekt hij ook over de kudde. He, wij zijn wel niet echt in die zin de kleine kudde natuurlijk. Maar hij vergelijkt wel over een kudde met opzieners. De ouderlingen zijn de opzieners. En er zullen wolven komen om ze te verscheuren. Timotheus zegt ook later, geen andere leer leren. En er zijn niet van andere leer. Die hebben van het geloof schipbreuk geleden. Er zijn er die zeggen, de opstanding is reeds geschied. Paulus zegt, nee, daarom, je moet het woord der waarheid recht snijden. Daarom kan je dus zeggen, wacht eventjes, klopt niet wat hij zegt. Daarom is het zo belangrijk dat je het woord der waarheid recht snijdt. Om dat soort valse leerlingen te kunnen tegenspreken. Laten we even naar 2 Timotheus gaan. 2 Timotheus 7, vers 18. Kijk. Of 1 Timotheus 4, ja, dat kennen we, dat hebben we 1 Timotheus behandeld. Ik wil hem toch even lezen, daar zijn we al geweest op zondag. Doch de geest zegt duidelijk dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen. Kijk, wat staat daar? Afvallen. Woordje afval, toch? Afval van het geloof. Dat wil zeggen, van het geloof wat apostel Paulus heeft verkondigd, die leer. En er zijn mensen die zeggen, nee, wij geloven, het gaat om de evangelie, het gaat om het koninkrijksevangelie, je weet het. En dat is een afval van het geloof. Zij spreken een afval tegen de Here. Dat kan je echt zeggen. Want de Here spreekt namelijk niet zo. Dus als jij het wel doet, is het een afval van de weg die de Here geboden heeft. De weg die jij moet bewandelen. Afvallen van het geloof, zich begeven tot verleidende geesten en leringen der duivelen. Zie je het? Zie je het er heel duidelijk staan. Kijk ook in 6 vers 3. Dat gebeurt. Hij zegt, indien iemand een andere leer leert, dat zegt hij, omdat het namelijk gebeurt. Daarom zegt hij, geen andere leer leren. Laat dat niet toe. Indien iemand een andere leer leert, en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus, en met de leer die naar de godzaligheid is. Er wordt een andere leer geleerd. Dus je ziet het ook in de bedelende genade, zie je, het is volop aanwezig. En wat is de oorzaak? Kijk in 2 Timotheus 1 vers 15. Dat gebeurde al tijdens Paulus' leven. 2 Timotheus 1 vers 15. Gij weet dit, dat allen die in Azië zijn, zich van mij afgewend hebben. Nou, dat gebeurt niet zomaar. Dat wordt namelijk geleerd. Ja, als jij, Steven, je leeft in die tijd en dan komt de apostel Paulus, je in Sassenheim, in Katwijk of in Urk, waar dan ook, nog nooit iets van het geloof en nog nooit wat over het lichaam van Christus gehoord, niks van God te maken, en dan komt hij dat vertellen. En dan krijg je de brieven en je luistert, je leert, je leert, je leert, je leert. En je weet, er is niks anders. Dus hoe kan je nou van Paulus afwenden? Omdat er komen mensen, valse profeten, en die gaan iets anders. Die gaan een ander evangelie verkondigen. Daarom zegt Paulus, je moet het woord en waarheid recht snijden. En je ziet, het is begonnen tijdens het leven van Paulus. Ze hebben zich van hem afgewend. Dat wil zeggen, van de leer die hij verkondigde. Namelijk het evangelie van Gods genade. En dan begint de ellende. Want dan zie je in 2 vers 18 ook mensen die zijn van de waarheid afgeweken en die verkondigen dat de opstanding alreden geschied is. En wij weten dat dat niet zo is, want wij zitten hier nog steeds. Maar hoe ziet het eruit? Kijk in 3 vers 5. Een gedaante van godzaligheid. Dat heeft het. Ze praten allemaal over de Bijbel, praten over Christus, over God. En het heeft een gedaante van godzaligheid. En Colossense zegt, wacht even, religie, het is tot verzadiging van het vlees. Het heeft een schijnreden van wijsheid. Ziet er mooi uit. Het heeft ook met de Bijbel te maken. En we mogen wat doen. Dat is belangrijk, toch? Dat wij wat mogen doen. Dat is religie. Je mag wat doen. En dat zit in onze vlees. Ons vlees wil dat nou eenmaal. En religie verkondigt dat je wat mag. Sterker nog, je moet wat doen. En dat is een verzadiging van ons vlees. Dus, kijk, de religie is voor de bevrediging van de lusten van het vlees. Ga maar even naar Galaten 6. Galaten 6. De vraag is, ja, waarom wil iemand, als je de waarheid hebt, niet die waarheid verkondigen? Want er zijn er zat die dit woord, nou heb ik het even over onze tijd, ik denk de genade, maar het geldt voor alle tijden, wanneer de waarheid er een waarheid is, van God, dat men iets anders gaat verkondigen. Kijk, Galaten 6 vers 11. Vers 12. Al degenen die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees, die noodzaken nu besneden te worden, alleenlijk opdat zij vanwege het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden. Ja, ik heb geen zin in vervolging. Dat is het. Daar zit een prijskaartje aan. Dat is 1. Punt 2. Want ook zij zelf die besneden worden, houden de wet niet, maar zij willen dat gij besneden wordt, opdat zij in uw vlees roemen zouden. Waar draait die religie om? Eer, macht en geld. Dus er zijn redenen waarom men de Heere niet, waarom men de leugen gaat verkondigen. Denk aan de priesters, die waren het geloof gehoorzaam geworden, ten tijde van de Heer Jezus. Ja, maar ze hielden het, toch kwamen ze niet vooruit. Ze geloofden hem eigenlijk wel, wat hij deed, dat is hem. En toch kwamen ze niet vooruit. Waarom? Omdat ze hadden de eer van mensen meer lief dan de eer van God. Ik wil eer, eer, eer. Het grote probleem. De eer van mensen was belangrijker dan de eer van God. En dan de eer van mensen in plaats van uit de synagoge geworpen te worden. De eer van mensen, of de eer van God. Of de eer van God. Of ja, ik moet misschien wel de kerk uit hierdoor. Ik kan hier niet blijven. Of ik word eruit gezet omdat ik aan de waarheid vasthoud. Er is niks nieuws onder de zon, zegt prediker. Als het om de waarheid gaat, inderdaad. Dus ja, je hebt natuurlijk de valse leraar, de valse profeten. En daarvan kan je zeggen, die zijn het bewust. Bewust verkondigen zij de leraar, de leugen. Nou, je hebt natuurlijk gelovigen. Als je nu kijkt. Hoe zou ik het zeggen? Nou ja, goed, die de mensen het verkeerde pad opbrengen. Kijk, ongelovigen is het altijd fout. Die kennen de Heer niet. Nou, ik ken ook genoeg mensen die over de Heer praten en boeken schrijven. Commentaar, maar boeken over de Bijbel. Maar er zelf geen bol van geloven. Ja, die het eigenlijk alleen maar ontkrachten. Het is erger als je het ook over gelovigen hebt die dus de mensen van de waarheid afhouden. En dan is de vraag, ja, hoe kan dat, ja? Je kan natuurlijk een valse leraar zijn, dat ben je bewust. Je kan ook een dwaalleraar zijn. Dat kan ik ook. Ik heb ook wel dingen vroeger geleerd waarvan ik nu zeg, hé, wacht eventjes, dat zie ik nu anders. Hoe kan dat? Ja, ik wist niet. Het was onwetendheid. Dan ben je wel een dwaalleraar, want ik heb wel iets geleerd. En de mensen hebben, je hebt iets verkeerd geleerd, dat kan. Maar dat was niet bewust. En met de jaren leer je weer, dan kan je tot inzicht komen, oh wacht even, het is zo en zo. Maar een valse leraar is het wel bewust. En dan denk je, waarom? Waarom, hè? Nou, kijk, trots is natuurlijk één. Ja? Maar wat is ook de vrees voor verwerping, wat ik net al zei? Dat gebeurt natuurlijk. Persoonlijk gewin, daar heb je het geld. Aanzien, eer, dat zijn belangrijke motivaties. Macht, maar wat ook belangrijk is, verdrukking. Ja, vanwege het evangelie, allen die godzaliglijk willen leven, zullen vervolgd worden. Dus ja, dat is het eigenlijk. En als je kijkt wat Peter zegt, ze zullen het bedektelijk invoeren. Ja, de leugen voer je bedektelijk in, toch? Dus niet met open vizier. Dat hebben we ook al meegemaakt, dat iemand bij ons de gemeente bezocht. En bleek uiteindelijk dat hij helemaal niet, nou het is wel een paar keer meegemaakt trouwens. Deze leer, dat was een halverzoen en de ander was een handeling 28 iemand. Maar ze zeiden het nooit rechtstreeks. Dat is altijd bedektelijk. Totdat je er zelf achter kwam. Maar let op, hè, voor je het weet, maak ze alles kapot. Want het gaat bedektelijk. En daarom zijn het ook die schaapskleren. Ja? Wij zijn één van jullie. De Galaten, wat waren ze? Wie heeft u betoverd? Ze waren betoverd door de valse leraars en de valse profeten. De antichrist zal ook gladde woorden spreken in grote verdrukking. Hele gladde woorden. Hij zegt, het zijn gladde woorden zo zacht als boter, maar, hoe zegt hij dat ook alweer? Maar het zijn, ik ga even naar lezen, in Psalm 55. Ik wou maar mijn hoofd zeggen, want we hebben het natuurlijk over de grote verdrukking eigenlijk. Psalm 55 vers 22, en de antichrist, ja, dat is hem, ja. Vers 21 en 22. Hij slaat zijn handen aan degene die vrede met hem hadden. Antichrist heeft een verbond des vredes gesloten. Met Israël, ja? Ze konden offeren, de tempel, konden ze allemaal doen. En na een halfwege de grote verdrukking, dan stopt hij dat. Dan ontheiligt hij dat verbond, verbreekt hij dat verbond. En dan gaat hij zijn handen aan hun slaan. Vrede, vrede, geen gevaar. Ja, ja. Maar na 3,5 jaar verbreekt hij het. En dan zie je, hij ontheiligt zijn verbond. Zijn mond is gladder dan boter. Zo heeft hij ze verleid. Dus Paulus zegt ook, let op, vleierijen. Dus mensen vleien. Dat doet hij, gladder dan boter. Maar kijk, zijn hart is krijg. Nu ook, hè, als je het in de politiek ook, hè. Vandaag is Timmermans heeft een bepaalde functie gekregen in Europa. Is toch niet zo erg belangrijk en zware functie als hij eigenlijk... Dat zegt hij niet, maar dat lees je bij de commentaar, hoor ik op de radio, de pers en zo, die zegt, nou zo zwaar, belangrijk is het ook weer niet. Maar als je hem zelf hoort, dan hoor je natuurlijk van wat dat allemaal, maar hij weet van binnen ook wel dat het niet zo is. Dus de buitenkant en de binnenkant, de politiek, het is wat je allemaal ziet op televisie, het is allemaal wie heeft de beste pers. Met de oorlog ook, allemaal. Allemaal, in het Midden-Oosten ook, allemaal, ze willen allemaal in de pers het beste voorkomen dat ze de mensen verleiden dat wij zijn de onschuldigen en de ander hebben het gedaan. Om mensen te verleiden en achter zich te krijgen. Antichrist, zijn mond is gladder dan boter, maar zijn hart is krijg. Zijn woorden zijn zachter dan olie. Maar dezelfde zijn blote zwaarden. Wat is dat? Een bloot zwaard is een getrokken zwaard. Uit te scheiden, klaar om te steken. Want dat is zijn doel. Dus hij ziet er ook als een schaap uit. Niet schaapachtig. Nee, zeker niet. Dus wij denken altijd, Christus met die horentjes en zo. Hè? Nee. Het zal iemand zijn, misschien wel met Obama trekken, weet je wel. Iedereen die dacht ook van, nou, het leek wel een Messias. Gebeurt zo hoor, bij mensen. Dat ze aan zijn voeten gaan liggen. En hij zal er goed uitzien. En hij zal mooie woorden kunnen spreken. Maar zijn hart is krijg, zegt hij heel duidelijk. En zo worden de mensen betoverd. En het lijkt allemaal nederig ook. Daar spreekt Paulus ook over in Colossense. Een schijnreden van wijsheid. Maar ook valse nederigheid, toch? Nederigheid. Nederigheid is een goede eigenschap, toch? Dat weten we allemaal. Alleen het probleem is, niemand is het. Iedereen is trots. Maar ja, nogmaals, de binnenkant en de buitenkant zijn twee verschillende dingen. Het is één groot acteergebeuren. Nou, verderfelijke ketterijen, zegt Petrus. Ze zullen bedektelijk verderfelijke ketterijen invoeren. Nou, als je ziet, als je voor de waarheid gaat staan, en zeker ook met de boodschap van genade, dan heb je geen aanzien, heb je geen eer, heb je ook geen geld, verdienen we eraan. Nee. Gelukkig hebben de gemeente heeft genoeg geld. De mensen geven gelukkig wel geld. Maar de boekjes die gaan allemaal voor de kostprijs. Of ze gaan voor zelfs onder de kostprijs gaan. Want ze willen dat de waarheid eruit gaat. En Paulus ook. Hij zegt, ik nam toe boven het jodendom in mijn geslacht. Hè. En dan, hij was echt de crème de la crème. Wat zegt hij in Filippenzen 3? Ik heb het als drek. Alles wat ik in het vlees had. Alles waarin ik kon roemen. Zijn carrière in de religie. Hè? Een glanzende carrière. De top van de top. Die Gamaliel, daar spreken ze nu nog van. Dat Paulus op bewijs spreken. Ook zo'n naam geworden. Nog wel groter misschien. Eer, macht en aanzien. Ik ben niemand. Trots. Maar in de genadeboodschap en voor de waarheid, te alle tijden, wordt dat allemaal afgebroken. Daar heb ik niks van over. Helemaal niks. Want het gaat niet om jouw eer. Het gaat alleen om de eer van de Heer Jezus. Dus ja, we gaan naar 2 Petrus. Dus het, die valse profeten zijn onder het volk geweest. Petrus zegt gelijk ook onder u valse leraars zullen zijn. Die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen. Ook de Heer die hen gekocht heeft verloochenen. En een haastig verderf over zichzelf brengen. Daar hebben we het nog volgende keer wel over. Maar goed, de rest over de Heer die hen gekocht heeft. Maar die zullen ze ook verloochenen. De Heer Jezus heeft zijn leven gegeven. Wij zijn ook gekocht. Ja, met zijn kostbare bloed. Hij heeft zijn leven gegeven. Hij heeft zijn leven ook voor het volk Israël gegeven. En er zijn dus mensen die dat ontkennen. En de mensen proberen te verleiden naar de valse Messias. En daar gaat het in de grote verdrukking om. We hebben de tekst niet gekeken. Maar in de grote verdrukking zie je ook die profeten zullen tekenen en wonderen zijn. En zullen de mensen verleiden. Paulus spreekt er ook over, toch? Die antichrist, hij zit daar in Jeruzalem, zeggen dat hij God is. En hij zal velen verleiden door tekenen van leugentekende wonderen. Hoe ontmasker je die? Hoe ontmasker je dat nou eigenlijk? Met de waarheid. De leugen ontmaskeert door de waarheid er tegenover te stellen. Ja, dus hoe kan je nou allemaal valse briefjes van 100 euro ontdekken? Nou, door een echte ernaast te leggen. En die kentekenen die allemaal bij zitten. En dan kijk je naar die ernaast. En zo moet je erachter komen. Dat is met dat precies hetzelfde. En hoe doe je dat? Nou, we weten allemaal, dat is de laatste tekst. Dat is 1 Johannes. Want, ja, kijk, al die tekenen en wonderen, al die buitenkant woorden, hoe ontmasker je dat? Nou, 1 Johannes 4, geliefde geloof niet in iegelijke geest, maar beproef de geesten of ze uit God zijn, want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Hieraan kent gij de geest Gods. Alle geest, we spreken dus over mensen, hè? Want kijk, hij spreekt over valse profeten die in de wereld zijn uitgegaan. Hieraan kent gij de geest Gods. alle geest die beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God. En alle geest die niet beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet. Maar dit is de geest van de Antichrist, welke geest gij gehoord hebt, dat komen zal en is nu al reden in de wereld. Dat is, ontdek je dus of die profeet die die tekenen en wonderen doet en namens de Heer spreekt, of die de geest van God heeft. Nou, dat is heel makkelijk. Want het kan niet anders dat die valse profeet natuurlijk ontkent dat Jezus, die in het vlees kwam, nu 2000 jaar geleden, als hij dat moet hij ontkennen. Daar zal de antichrist van zeggen, kijk, wij zeggen dat is een valse profeet. Wat zal hij over Christus zeggen? Dat is een goed mens, maar ze was een valse profeet. Dat kan niet anders. Ja? Het is precies de omgekeerde wereld. Ja, dat is ook de leugen. En zo zullen zij inderdaad, kinderkens, gij zijt het God en hebt hen overwonnen, want hij is meerder die in u is dan die in de wereld is. Valse profeten zijn in de wereld, antichrist is in de wereld, Satan gaat rond als een briesende leeuw en heeft zijn volgelingen, maar zij hebben hun overwonnen, want hij is meerder die in u is, zie je, die in u is. Ze hebben de geest Gods, ze hebben de antichrist hier staan. Ze hebben het merkteken niet, want ze hebben Jezus Christus, die hun gekocht heeft met zijn eigen bloed, die hebben ze aangenomen. En die is meer dan die in de wereld is. En dat is de strijd die ze hebben te gaan. En daar spreekt Petrus over. En dan zie je de volgende keer een heel hoofdstuk wat hij daarover zegt. En daar zullen ze mee te maken hebben. Goed, heel bedankt. Vader, ik wil u danken voor deze dag. Dank u voor uw woord, Vader, dat we ook, ik weet het is in die tijd, maar die komen gaan, maar ook in de tijd waarin wij leven, Vader, hebben er ook mee te maken. We weten, er zijn geen profeten, toch zijn er veel mensen die dat nog denken, die er wel zijn. Dat die er nog wel zijn, Vader. Wij weten dat het, als het woord der waarheid recht snijden, dat er geen profeten meer zijn. Wij hebben het woord, en het woord is voldoende, Vader. En zo kunnen we alles in deze wereld beoordelen. En kunnen we ook zien wat goed en wat kwaad is. Wat in overeenstemming is met het woord en wat daarin niet mee in overeenstemming is. En we danken u dat we het woord ook hebben. De Statenvertaling is uw woord. En dat is belangrijk, Vader. Dat we het ook mogen lezen. Zodat we ook aan ieder kunnen antwoorden. Iedereen het evangelie kunnen vertellen. Maar ook kunnen onderscheiden wat de valse leer is of wat de gezonde leer is. Dat is belangrijk, Vader. En ik vraag u dat voor ons allemaal, dat we dat ook voor uw eer en glorie zullen leven en u zullen gehoorzamen. En ook een vrijmoedigheid zullen hebben om het woord onbevreesd aan de mensen te kunnen brengen. Dan vraag ik en dank ik alles in de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Goed. Ik zou zeggen, bedankt dat jullie er weer waren om weer naar Gods woord te luisteren. Ik hoop dat jullie van het woord hebben genoten. Ik zou zeggen, word gesterkt in de genade, ja, en snijd het woord der waarheid recht. Want dat is de redding voor ons allemaal. En jullie krijgen allemaal de groeten hier vanuit Sassenheim. En ik zou zeggen tot de volgende keer. Tot ziens.